Hallo allemaal, goedemiddag. Wat fijn om weer hier bij jullie te zijn. Deze warme zondagmiddag met bekende gezichten en onbekende gezichten. We hebben prachtige liederen gezongen. Bedankt aan de mensen die dat begeleid hebben. En we gaan nu samen nadenken over een gedeelte uit de Bijbel, het woord van onze God. En je mag je Bijbel openmaken in het laatste Bijbelboek, Openbaring. In het laatste hoofdstuk, ook nog eens in het laatste stukje van het laatste hoofdstuk. Openbaring 22, vers 12 tot 21. En het thema van vanmiddag van de preek is: Jezus, de overwinnaar, komt spoedig. Jezus, de overwinnaar, komt spoedig. En ik heb gebeden dat ik dit zo, dat God het door zijn Heilige Geest zo helder maakt voor ons allemaal. Of je nu heel bekend bent met de Bijbel of minder, of misschien wel helemaal niet bekend bent met de Bijbel. Maar dat we toch allemaal begrijpen wat God hier wil zeggen. En dat je ook hoort wat God tegen jou wil zeggen door dit gedeelte. Openbaring 22 gaan we lezen vanaf vers 12. Daar lees ik het volgende en ik lees tot en met vers 21. En zie, Jezus spreekt hier. Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens en opdat ze door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, het water van het leven nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze woorden toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad. Van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ik ga nog bidden voordat we hierover nadenken. Heer Jezus, u zegt hier in dit gedeelte en de geest en de bruid zeggen, kom. Wij willen bidden dat u ons door de Heilige Geest vanmiddag voor het eerst of opnieuw zo ver krijgt dat wij zeggen met heel ons hart, kom. En dat we nemen van het water van het leven om niet. En dat uw spoedige komst als overwinnaar voor ons een geweldig vooruitzicht biedt. En dat we er klaar voor zijn. In Jezus' naam. Amen. Jezus de overwinnaar komt spoedig. Ik wil beginnen met een kort verhaaltje. Ook om een beetje de strekking van de preek helder te maken. Er waren eens twee mannen die een voetbalwedstrijd bekeken. Ze zaten samen op de bank. Het was een finale. Een finale waar blauw tegen rood speelde. Ik noem maar even geen teams, om hier een beetje de vrede te bewaren. Blauw tegen rood speelde. En het was een hele spannende wedstrijd. En beide mannen waren voor blauw. Maar rood stond 1-0 voor en dat was de 80ste minuut. Voor de mensen die niks van voetbal weten, 10 minuten van het einde van de wedstrijd. Dus het stond er niet zo goed voor, 1-0 achter. En op een gegeven moment kwam er een derde persoon binnen die van het scherm naar de bank keek en zei, mannen, jullie zijn toch voor rood? Ja, zeiden ze, maar blauw staat 1-0 voor. En dat zag hij inderdaad op het scherm. Maar wat viel die derde man op? Dat die twee mannen die zaten te kijken naar de wedstrijd er nogal verschillend uitzagen. De eerste man die zat op het puntje van de bank, nagelbijtend, in spanning, overduidelijk gestrest over het feit dat zijn team in de finale achterstond. Maar de andere man die naast hem zat op de bank, die voor hetzelfde team was, zat daar heel rustig, afwachtend en hij leek vol vertrouwen. En hij zei, waarom ben jij zo gestrest en waarom zit jij er zo vol vertrouwen bij, zo ontspannen? Terwijl jullie beide favoriete team achterstaat. En toen zei die man die zo ontspannen oogde, en ook ontspannen was, hij zei, ja, zegt hij, ik heb mijn vriend al een paar keer gezegd dat ons team gaat winnen, maar hij gelooft het niet. Hij zegt dat jullie team gaat winnen, hoe weet je dat dan? Hij zegt, we kijken naar een herhaling. Ik weet dat zometeen de 1-1 erin vliegt en in de blessuretijd de 2-1. Dat heb ik hem al een paar keer uitgelegd, maar hij blijft maar gestrest. Weet je? Die twee mannen op de bank laten twee christenen zien. De eerste, die gestreste, die heeft gehoord dat Jezus overwonnen heeft en overwinnen zal, maar gelooft niet dat het spoedig daadwerkelijk echt gaat gebeuren. De tweede, die leeft in dezelfde werkelijkheid. Die staat voor zijn gevoel ook nog met 1-0 achter. Maar leeft vanuit de belofte dat binnenkort de overwinnaar komt en dat de definitieve eindoverwinning zal komen. Mag ik je vragen? Op wie lijk jij? Wij leven in spannende tijden. Er gebeuren van allerlei dingen op deze planeet en daarbuiten. Allerlei machten en krachten spannen zich samen. De zee buldert. En het lijkt voor gelovigen dat de Heere niet regeert. Maar de christen die Gods woord en Gods belofte, ook die van zijn eindoverwinning gelooft, die kan met Psalm 97 zeggen, de Heere regeert, laat de aarde zich verheugen. We lijken misschien nu nog achter te staan, maar de overwinning is ons beloofd en spoedig wordt het werkelijkheid. Spoedig! Daar heb je het thema van de preek. Jezus, onze overwinnaar, komt spoedig. Ik wil drie dingen met jullie doen. Als eerste wil ik kijken naar het woordje spoedig. Want dat is nogal wat, hè? Als wij als christenen beweren, Jezus komt spoedig. Wat bedoelen we nu met spoedig? Dat wordt al eeuwenlang gezegd. Daar ga ik het even met jullie over hebben. Misschien zijn er ook wel mensen die belofte van Jezus dat hij spoedig zou komen, wel een beetje kritisch bekijken. Van ja, spoedig, wat is dan spoedig? Het tweede wil ik wat zeggen over zie ik kom. Wat betekent het dat Jezus zegt ik kom? En als derde wil ik afsluiten wat deze belofte met ons zou moeten doen. Wat zou dat met ons moeten doen? Oké, als eerste het woordje spoedig. Dit is een kernwoord in het boek Openbaring. Als je het laatste boek van de Bijbel doorleest, dan kom je het woordje spoedig heel wat keren tegen. Je hoeft het niet op te zoeken, ik som het even voor je op. Openbaring 1 vers 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig geschieden moet. Openbaring 1 vers 3, daar staat niet letterlijk, maar er staat de tijd is nabij. Hetzelfde staat in 3 vers 11. Openbaring 22 vers 7, zie ik kom spoedig. Openbaring 22 vers 12, zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Openbaring 22 vers 20, en hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Spoedig staat in de Bijbel. De Bijbel pretendeert dat Jezus spoedig komt. Het boek Openbaring, niet het makkelijkste boek van de Bijbel, is een boek waar met vaart is dat geschreven. En het geeft een soort verrekijker, een soort perspectief op het naderende einde. Het boek Openbaring is niet zozeer geschreven als een horloge, maar als een kompas. Als een soort kijkdoos, waardoor je naar voren kan halen wat binnenkort echt werkelijkheid wordt. En het helpt ons te leven in het licht van die gebeurtenissen. Iemand zei ooit, het boek Openbaring beschrijft de grote finale, de grand finale van de wereldgeschiedenis, waarin in het slotakkoord de Heer Jezus verschijnt en zijn koninkrijk en zijn rijk opricht. In de Bijbel vind je heel veel verwijzingen naar het woordje spoedig en nabij. Ook al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Ezechiël staat, het einde is gekomen, het einde over de vier hoeken van het land. Het komt eraan. Jezus zegt in Marcus 13, dit geslacht zal niet voorbij gaan. Met andere woorden, het gaat spoedig gebeuren. Romeinen 13 zegt, de tijd is reeds aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Paulus zegt in 1 Korinther 7, ik zeg broeders dat de tijd beperkt is. En Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4, wij die levend overblijven tot de komst van de Heer. Nou, oké, de Bijbel beweert, de dingen gaan spoedig gebeuren. Maar je kan dan denken, en ik heb dat best vaak gedacht, klopt dat dan wel? Maakt God en zijn woord dan geen misser? Had Jezus eigenlijk al niet veel eerder moeten komen? Als hij 2000 jaar geleden al zei spoedig te komen. Je zou zomaar kunnen zeggen vanmiddag, hij is er nog steeds niet gekomen. Het heeft in ieder geval nog 20 eeuwen geduurd. 19 eeuwen. Dat is een goede vraag. Zelfs in de Bijbel vind je mensen, in Openbaring 6, martelaren, die roepen, hoe lang nog? Mooier, al die christenen die beweren en die zingen, Jezus komt spoedig, die beweren dat ze reizend zijn naar een stad waar Christus het licht zal zijn. Mooi, al die christenen die zingen over die grote morgen, eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal. Prachtig, maar wat betekent het dan, dat woordje spoedig? Nou, ik wil daar over dat woordje een paar dingen zeggen, om het Bijbels te ontvouwen. Als eerste moet je goed bedenken dat het woordje spoedig in het Bijbelse spreken niet zozeer onmiddellijk of binnenkort betekent. Maar eerder plotseling of onverwacht. De vertaling in het Engels is in sommige vertalingen quickly. Jesus will come quickly. En dat wil allereerst zeggen op een onverwachts moment. Dus wees gereed. En eigenlijk als je in het boek Openbaring en ook de eindtijdreden van Jezus leest, zie je niet zozeer dat Jezus zegt in die maand, in dat jaar, maar dat hij eerder zegt het zal onverwacht zijn, dus be ready, wees gereed. Dat is eigenlijk veel meer de toon van de Bijbel dan dat de Bijbel je een horloge geeft. De Bijbel geeft je eerder een kompas, een soort warning, let op, verwacht Jezus, dan dat hij je een soort kalender of een horloge geeft. Daarnaast, en dat is nog een diepere uitleg van de betekenis van spoedig, en dit is eigenlijk de kern van mijn boodschap van vanmiddag, moeten we deze belofte van zie ik kom spoedig niet zozeer chronologisch duiden, dus in de tijd duiden, alsof Jezus wil zeggen over een maand of over een jaar of over een eeuw, maar veel meer, let op, heilshistorisch. Wat bedoel ik daarmee? Heilshistorisch wil zeggen, God heeft de geschiedenis geschreven en in de geschiedenis, ook in de Bijbelse geschiedenis, en daar kun je onze tijd in plaatsen, zijn er verschillende gebeurtenissen en tijdvakken die God langsgaat. En als Jezus in Openbaring zegt, zie ik kom spoedig, zegt hij niet zozeer ik kom over een jaar of over 100 jaar, maar hij zegt veel eerder, de gebeurtenissen die moesten gebeuren zodat ik terug kom komen, die zijn gebeurd. We zijn in de laatste fase gekomen. Wat bedoel je dan? Nou, de geboorte van de Messias, de dood van de Messias, de opstanding van de Messias en de verheerlijking in de hemel van de Messias, die hebben plaatsgevonden. Het grote werk waarvoor de Messias moest komen, is geschied. Hij is op de troon gezeten, hij wordt op dit moment aanbeden en ze roepen het uit. Waardig is het lam, want hij heeft het volbracht. En daarmee is zeg maar de tijdlijn van de wereld en van Gods plan met de wereld in de laatste fase gekomen. We gaan richting het einde, of misschien moet je zeggen naar de definitieve komst van het koninkrijk. Je zou ook kunnen zeggen, met het kruis en de opstanding van de Heer Jezus is er een soort wissel omgegaan. We zijn over het beslissende kantelpunt heen. Nu Jezus is opgestaan, nu de Messias plaatsgenomen heeft op de troon, wacht er nog maar één stap. En dat is dat hij gaat komen en zijn werk gaat afmaken. Zie je, kom spoedig. Tetelestai. Het is volbracht. De beslissende slag is geleverd. Christus, de overwinnaar, gaat nu zijn definitieve doorbraak van het koninkrijk realiseren. Er staat nog maar één punt op de horizon en dat is zijn komst. Wij die in deze tijd leven, kunnen de horizon helderder zien dan ooit. Ik moest denken aan een wielrenner. Ik ben niet zo'n wielrenman en ook niet. Ik volg het ook niet zo, maar ik heb wel wat vrienden die bijvoorbeeld de Tour de France en zo volgen. En dat dan geweldig vinden, zeker die bergbeklimmingen. En ik kan me wel herinneren, toen ik het vroeger wel eens keek, dan was ik altijd wel onder de indruk, zeker iemand die dan wegsprintte en dan in zijn eentje, achtervolgd natuurlijk door een volgende groep, maar zo'n berg beklom en dan op een gegeven moment, en dan als die er bijna was, dan ging die op de trapper staan en dan kon je bijna meetellen, zo stap, of sorry, trap voor trap voor trap. En dat hoofd dan heen en weer en die fiets heen en weer zo. En dan keek de cameraman soms vooruit, hè, van nog een paar van die steile bochten. En dan was hij op de top en dan kon hij aan de afdaling beginnen. Nou, zo, je moet even aan zo'n wielrenner denken die bezig is om een zware beklimming te volvoeren. Als je zelf wel eens gefietst hebt, nou, dan weet je dat. Dan kun je soms de meters bijna tellen. Ik heb niet zoveel ervaring. Maar oké. Maar stel je voor dat die wielrenner, dan is hij bij de laatste bocht. En dan ziet hij, het is nog 100 meter vooruit. En dan stap voor stap kruipend komt hij vooruit. En dan helemaal bovenaan komt hij op de top. En dan draait zijn fiets naar beneden. En nu begint hij aan de afdaling. En dan 200 meter verder, 300 meter verder of een kilometer verder is de finish. Nou, weet je, als hij dan de top heeft bereikt als eerste. En die zware slag, die zware route heeft gehaald. En over dat kantelpunt heen is, dan weet je, nu gaat hij de finish halen. Nu gaat hij winnen. Nu is hij niet meer in te halen. Lieve mensen, helse stories in het verhaal van God met deze wereld is de toppunt. De zware klim is Golgotha voor de Heer Jezus Christus geweest. En toen die opstond uit de dood, toen was het alsof de Messias over de punt heen ging, richting de finish. En wat roep je dan? Met het zicht op de finish, spoedig is hij de definitieve overwinnaar. Snap je nu dat Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. Mijn vraag aan jou is, geloof je dit? Geloof je dat 2000 jaar geleden Jezus Christus die slijtageslag, een wielrenwedstrijd is er niets bij. Jezus ging de strijd aan met jou en mijn zonde. Ging de strijd aan met de machten van het kwaad. Ging de strijd aan met de machten van de dood. En die strijd heeft hij gestreden en is geëindigd op het kruis. Hij leek te eindigen op het kruis. Maar glorieus, 3 dagen later, stond naar Gods belofte de Messias op uit de dood. En alle christenen die dit geloven, alle mensen die dit geloven, en die zeggen, dit is mijn redder, dit is mijn verlosser, die kunnen zeggen, spoedig zal komen de hemelse Heer en hij zal zijn werk afmaken. De grootste slag is al geleverd. Lijk je op die eerste voetbalsupporter of op die tweede? Misschien zeggen, ja, die eerste die is gewoon een beetje banger aangelegd. Dat is de pessimist en de tweede is de optimist. Met alle respect, dat is de verkeerde interpretatie. Of ze nou pessimistisch of optimistisch zijn, er is een feit. Er is een zekerheid dat de wedstrijd gewonnen zal worden. Zo is het ook op dit moment in de tijd. Allerlei machten en krachten verzetten zich tegen Gods koninkrijk. Er is verwarring en misleiding alom op allerlei niveaus. Binnen de planeet en buiten de planeet. In de hemelse gewesten en onder de mensen. Maar als je leeft bij de belofte, Jezus Christus is opgestaan en hij komt spoedig en hij zal de eindoverwinning brengen, dan kun je op de bank zitten en in de krant zien, we staan 1-0 achter, en in je Bijbel lezen. We gaan 5-1 winnen. Dan kun je zingen, mijn voeten staan op overwinningsgrond. Door wat Jezus heeft gedaan. Hij triomfeerde door zijn sterven over elke duistere macht. En is de belofte van Jezus. Zie, ik kom spoedig om het af te maken. Goed nieuws. Glorieus. Waar je de tegenstander als het ware mee kan uitdagen. Zeggen, wij hebben de belofte dat Jezus komt. Dat even over het woordje spoedig. Nu ga ik iets zeggen over het woordje ik kom. Want de belofte bestaat uit drie woorden. Ik kom spoedig, nu de eerste twee woordjes. Als Jezus zegt, ik kom, wat bedoelt hij dan? De Bijbel spreekt over een groot panorama. We noemen dat in de theologie de eschatologie, de leer van de laatste dingen. Dat Jezus terug zal komen naar deze aarde en zijn rijk zal oprichten. De engelen zeiden tegen de discipelen die Jezus zagen heen gaan naar de hemel. Deze Jezus die van u opgevaren is, zal op dezelfde wijze terugkeren zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan. Jezus komt dus terug en zal hier op aarde zijn koninkrijk, dat wil zeggen zijn heerschappij uitrollen. En de Bijbel zegt dat elke knie voor hem gaat buigen en elke tong hem zal belijden. Met andere woorden, Jezus wordt koning over de hele aarde. En dat wordt een glorieus tijdperk. In mijn eschatologie, zoals ik de Bijbel lees, zal het allereerst een tijdperk zijn van 1000 jaar. Met een centrale rol voor het volk Israël. Wat uiteindelijk zal overlopen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe je er ook precies over denkt, over die eschatologie. Dit is het punt. God zal zijn overwinning op de aarde brengen. En hij zal alle vijandige machten aan hem onderwerpen. En hij zal zijn glorie tentoonspreiden voor ieder wezen. Jezus zegt, ik kom. Is dat nu betrouwbaar, dat ik kom? Misschien moeten we dan naar het woordje ik kijken. Als ik vanavond thuis kom en er ligt op de mat een witte envelop met rode gele letters. U bent de eerstvolgende miljonair. En er staat bovenaan zo'n vakje de kansloterij, weet je wel. Als ik heel eerlijk ben, Gooi ik die envelop gewoon ongeopend bij het oude papier. Weet je waarom? Jij zou tegen mij kunnen zeggen, je bent helemaal gek, Leon, want je kunt miljonair worden. Jij bent uitgekozen miljonair. Hier staat het, de belofte. Jij bent de eerstvolgende miljonair. En toch ongeopend gooi ik de envelop weg. Weet je waarom? Omdat de afzender voor mij totaal onbetrouwbaar is. Maar als Jezus zegt, ik kom, dan hangt de waarde van de belofte vast met de afzender. Dat is de ik. Dat is de Heer Jezus. En ik zou je zijn betrouwbaarheid willen bewijzen. Hoe wil je zijn betrouwbaarheid bewijzen? Hieraan. Luister naar mij. Luister naar het woord van God. Er is in de Bijbel gezegd dat er ooit een maagd zwanger zou worden. Een maagd die geen gemeenschap zou hebben met een man, zou zwanger worden. En zij zou, zonder met een man gemeenschap te hebben, een zoon gaan baren. Deze vrouw is zwanger geworden en ze heeft een zoon gebaard. Er is in de Bijbel een profetie gedaan dat de Messias zou gaan lijden. Dat hij hevig zou lijden, bespot en veracht zou worden. En na eeuwen wachten is deze man geboren uit de maagd Maria. En hij is in de volheid van de tijd inderdaad aan het kruis gegaan, bespot. Hij aanvaarde spot en hoon, hij liet zich binden op Golgotha. En inderdaad is hij, naar de belofte van Jesaja 53, de man van smarten geworden. Weet je wat de Bijbel nog meer beloofde? Dat deze man zou sterven, bij de rijken in zijn dood zou zijn, maar dat hij geen ontbinding zou zien. Dat wil zeggen, zijn lichaam zou niet verteren, maar zou weer opgewekt worden uit de aarde. En hij zou terugkomen als een levend mens. Weet je, het is onmogelijk. Deze man, geboren uit de maagd, die nooit iets fout had gedaan, is toch bespot, gehoond en geslagen, gestorven. En inderdaad bij de rijken in zijn dood geweest. In het graf van Jozef van Arimathea, een rijk man, een rijk raadsheer. Deze man heeft, nadat hij is begraven, geen ontbinding gezien en is op de derde dag, niet alleen de Bijbel bewijst het, ook buitenbijbelse bronnen, geschiedschrijvers bewijzen het, is opgestaan uit de dood. Op de paasmorgen in glorie heeft hij zich levend aan zijn vrienden vertoond. Weet je wat de Bijbel zegt? Dat deze man gesproken heeft na zijn opstanding. Ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal jullie een andere trooster geven. Straks zullen jullie gedoopt worden met de geest. Deze man is heen gegaan. Hij heeft de troon bestegen naar de profetie van Psalm 24. En hij heeft zijn geest gegeven aan deze mensen. Als zijn geboorte, zijn dood, zijn opstanding, de uitstorting van zijn geest beloofd zijn en vervuld zijn, zou dan die laatste stap die ook beloofd is dat hij terugkomt, onvervuld blijven? Ik acht het zeer onwaarschijnlijk. En jij? Jezus zegt, ik kom spoedig. Heb jij reden om aan zijn betrouwbaarheid te twijfelen? Heeft Jezus geen heerlijke staat van dienst als het gaat om het waarmaken van zijn belofte? Is er geen reden? Ook als je niet bekend bent met de Bijbel. Word eerlijk, is er geen reden om op hem te vertrouwen? Is er geen reden om zijn opmerking, zijn belofte, zie ik kom spoedig, uiterst serieus te nemen en daarmee te rekenen? We hebben twee dingen gedaan. We hebben nagedacht over het woordje spoedig. En we hebben nagedacht over de belofte van ik kom. We hebben nagedacht over wat zijn komen betekent. Dat hij hier zijn rijk vestigt. En wie deze belofte heeft gezegd. De ik, de betrouwbare. Alle eerdere beloften over hem zijn vervuld. Nu komt het laatste woordje van de belofte. En dat is zie, ik kom spoedig. Dat woordje zie kan je ook vertalen met let op. Wees wakker. Maak je gereed. Ik kom spoedig. Dus wij moeten nu, tot slot, dit is het einde van mijn preek, bijna het einde. Wij moeten nu de vraag beantwoorden, als dit waar is, dat Jezus spoedig komt en we geloven dat het waar is. Wat zou dat dan met ons moeten doen? Hoe zouden we daarop moeten reageren? Dat is dan toch de vraag, hè? Hoezo zie? Hoezo let op? Als eerste zou ik willen zeggen, wat we zouden moeten doen als eerste is, we moeten vluchten naar Jezus. Ik gebruik bewust het woordje vluchten. Want dat hij spoedig komt, betekent dat Jezus hier op aarde recht en gerechtigheid gaat brengen. Dat is goed nieuws voor al zijn volgelingen. Uit Joden en heidenen. Maar dat is slecht nieuws, angstaanjagend nieuws voor alle die Jezus vijandig gezind zijn. Daarom, de boodschap van het evangelie al eeuwenlang is dat wij mensen oproepen om naar deze vriendelijke Heer Jezus te gaan, hem te aanvaarden als koning, hem te erkennen. Dat kun je doen door dat tegen hem te zeggen, met hem te praten. En als je dat niet alleen kan je dat met iemand anders doen en hem als het ware te voeten vallen. Te erkennen, ik heb misschien jarenlang u genegeerd. Ik heb gedaan alsof u niet de Heer van de geschiedenis bent, maar ik heb vanmiddag gehoord en ik merk het in mijn geest dat het waar is. Ik heb gehoord dat u de koning der koningen bent, dus past respect. Mij past berouw dat ik u heb laten staan, maar ik keer me naar u en ik wil me bij uw gevolg voegen. Dat is vluchten, dat is gaan naar Jezus. Nu al buigen voor hem, zodat je straks niet verplicht wordt te buigen. Voor de koning der koningen. Vlucht naar hem. Want op dit moment staat hij met armen wijd en nodigt hij hartelijk. En ook al heb je hem decennia lang de deur gewezen, hij staat er nog steeds bij de deur en zegt, kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent, als je in de war bent, ik zal je rust geven. Duizenden mensen zijn hier voorgegaan in deze tijd en in voorgaande tijden uit Israël en de volkeren. Eén, vluchten. Tweede wat ons met ons zou moeten doen is, dit woord moet ons opwekken. Weet je waarom? Wij leven in het drukke Westen. Een wereld vol comfort, luxe en gemak. De meeste mensen in onze tijd horen bij de 10 rijkste van de wereldbevolking. 10% rijkste van de wereldbevolking. Wat wij aan mogelijkheden hebben om ons leven aangenaam te maken, is ongekend, zeker als je het vergelijkt met tijden hiervoor of met andere werelddelen. Wij zouden zomaar door het comfort en door de luxe in slaap kunnen vallen. En dommelend wegvallen en vergeten dat Jezus spoedig komt. Ik merk aan mezelf dat ik geneigd ben om het leven te genieten als een lolly. Daarmee bedoel ik eigenlijk van week na week, van dag tot dag te leven. En te vergeten dat God een agenda heeft met de wereld. Daarom, zie, ik kom spoedig, dat roept mij wakker. En te beseffen, Leander, kijk niet te veel naar jouw kleine horizon, maar zie Gods grote horizon. Jezus is over de spits heen en hij is rennend naar het einde. Hij staat op zijn trappers om binnenkort de eindoverwinning in te luiden. Wees gereed, maak je gereed, de koning komt. En misschien komen er nog moeilijke tijden. Misschien wordt het steeds moeilijker om christen te zijn in deze tijd. Misschien komen christenen steeds meer alleen te staan. Juist dan moeten we wakker zijn. Juist dan hebben we deze werkelijkheid nodig. Anders houden we het niet vol en zinken we slapend weg. De naderende komst van Jezus is een woord van opwekking om in je ogen te wrijven. Gods koninkrijk gaat komen. Ik leef niet in mijn programma. Ik leef in Gods programma. En dat is zo hoopvol. O kerk, sta op. Met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom. Zeg nu, ik ga staan in de kracht die God wil geven. Als derde zou ik willen zeggen, dit woordje, zie, deze belofte van ik kom spoedig, zou ons moeten motiveren om anderen met het goede nieuws van Jezus bekend te maken. Als we Gods beloften geloven, dan moeten we ook zijn dreigementen geloven. Als we Gods goede nieuws geloven, dan moeten we het uitdragen op zo'n manier dat anderen het echt horen. Ik werk op een bijbelschool in Amerongen en daar hebben we regelmatig lessen in evangelisatie. En zeker op de fulltime bijbelschool gaan we dan ook regelmatig de straat op om met mensen te spreken. Over het evangelie van de Heer Jezus. En ik kan me herinneren, dat is bijna al 10 jaar geleden, dat er een jonge christen was. Hij was een jaar of 20, denk ik. Die had echt die passie om andere mensen te winnen voor Jezus. En op een dag gingen we in Hilversum, voor het station, voor het Centraal Station, gingen we met mensen flyers uitdelen, met mensen gewoon in gesprek over het evangelie van de Heer Jezus. En ik kan me zo herinneren, ik stond op een afstandje te kijken, die enthousiaste student, die discipel van Jezus hield een man met een aktetas aan. Het was echt een man met een lange jas. Echt een heertje, zou je kunnen zeggen. Een man van een bepaald allure. En hij hield hem aan en hij vertelde hem enthousiast het evangelie. En die man, het was wel heel mooi om te zien, die man had een bepaalde waardigheid. Die luisterde echt goed. Hij zette zijn tas even neer en hij nam echt de moeite om naar die jonge, fanatieke christen te luisteren. En ik kwam er een beetje dichterbij staan, want het leek echt wel een interessant gesprek. Ik dacht, bemoei me niet, maar ik ga gewoon luisteren. En die student, die vertelde echt enthousiast dat je gewoon vergeven kan worden. En dat je door God geliefd kan zijn. En dat je zeker kan weten dat je vrede hebt met God en straks het eeuwige leven. En die man die luisterde en luisterde. En toen zei hij tegen die jonge evangelist, ik zal het nooit vergeten. Hij zei, ik ga iets tegen je zeggen. Hij zei, van wat je net allemaal gezegd hebt, ik moet je teleurstellen, ik geloof daar helemaal niets van. Ik geloof daar niet. Het is te mooi om waar te zijn dat je van je hele kerfstok verlost kan zijn door met Jezus te ruilen. Zegt hij, zo werkt het niet in het leven. Je moet je eigen schulden betalen. Voor mij is dit te mooi om waar te zijn. Dat kan niet waar zijn. Dus ik geloof het niet, zei hij. Dat is het eerlijke verhaal. Maar, zei hij, jij gelooft het wel. En hij zei, ja, ik geloof het wel. Hij was niet van de wijs te brengen. Hij zei, ik geloof het wel. Hij zei, als je het dan echt gelooft, dat dit het goede nieuws is, hij zegt, dan snap ik wel dat je het aan iedereen vertelt. Als dit waar is, zegt hij, dan zou echt iedereen het moeten horen. Ja, zei die evangelist, dat is de reden waarom ik hier sta. En toen liep hij weg, die man. Hij bedankte vriendelijk en hij ging er vandoor. En toen gingen we die student en ik nog even in gesprek. Toen zeiden eigenlijk ontzettend... Het is verdrietig dat hij het niet gelooft. Mogen God in zijn hart werken. Maar het mooie is dat deze man bevestigt dat als het evangelie waar is, comma, het is waar, dan is het inderdaad het beste nieuws wat we kunnen delen aan mensen. Het motiveert ons, Jezus' spoedige komst, om anderen hiermee bekend te maken. Schaam je niet voor hem. Jezus zegt meerdere keren, als je je niet voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, zal ik mij in mijn koninkrijk niet voor jou schamen. To be honest, ik ben soms een lafaard. Hier preken, dat gaat goed. En God geeft me ook zeer regelmatig vrijmoedigheid om met allerlei mensen die niet in de kerk zitten over het evangelie te spreken. Prachtig. Maar soms zijn er van die momenten dat je eigenlijk de strijd voelt en denkt, ben ik bereid om voor gek te staan? Ben ik bereid om iets te zeggen over Jezus, terwijl dat totaal niet verwacht wordt? Maar dan moet ik soms denken aan die woorden van Jezus. Leander, als je je niet voor mij schaamt. Ik heb me niet voor jou geschaamd toen ik stierf van het kruis. 2000 jaar geleden, toen jij nog lang niet geboren was, toen heb ik jou daar bekend op het kruis. Door jouw zonde te nemen. Als jij je nu niet voor mij schaamt, dan zal ik straks, als mijn koninkrijk komt, me niet schamen voor jou. En ik zal je belijden voor mijn Vader in de hemel. Ik zal je naam hoogstpersoonlijk bij mijn Vader noemen. Met eer. Kijk, dat vind ik nou een eer. Dat vind ik nou een eer. Dat Jezus met de Vader over jou en mij heeft. Het is maar voor welke eer je wil gaan. Het laatste. De spoedige komst van Jezus geeft ons een enorme troost. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4, als hij spreekt over de komst van de Heer, troost elkaar met deze woorden. Ik vind het heel verdrietig dat er in de kerk veel ruzie wordt gemaakt over de eschatologie, over de toekomstleer. Veel christenen, als je geen christen bent en je zit hier, ik bied je namens de christen mijn excuses aan voor het feit dat christenen zoveel ruzie maken met elkaar. Onder andere over de toekomstleer. Shame on us. Weet je wat Paulus heeft gezegd? Hij zegt niet, discussieer met elkaar over deze woorden. Hij zegt, troost elkaar met deze woorden. Hij bedoelt, als je naast iemand zit die ziek is, of als je naast iemand zit die depressief is, of naast iemand zit die worstelt met zondige patronen, weet je wat je dan moet zeggen? Dan moet je hem aanstoten, of moet je haar aanstoten, en dan moet je zeggen, hij komt spoedig. Zie, hij komt spoedig. Jij die lijdt, jij die worstelt. Jij die worstelt met de gebrokenheid van de kerk. Of met moeilijk huwelijk. Of met moeizame relaties in je gezin. Jij die worstelt met werkeloosheid. Of worstelt met gezondheidsproblemen. Troost is er te vinden in het feit dat Jezus spoedig komt. Wij zullen voor altijd bij de Heer zijn. En dat betekent, hij zal ons nieuwe lichamen geven. De opstanding uit de dood, die is bij zijn komst, is iets geweldigs. Dan zuchten we niet meer, dan hebben we een nieuw lichaam, is het vernederde lichaam weg. En komt het koninkrijk van God. In onze gemeente is er een man van 90, die eigenlijk heel fit was. Hij had een ontsteking, de dokter gaf hem 2 keer een antibiotica-kuur. Sloeg niet aan, hij zei, meneer, ik kan u helaas niet meer helpen, opereren lukt niet meer. U bent uitbehandeld. En hij ging naar huis. De dokter zei, ik geef u nog een paar dagen. Die zieke man uit onze gemeente zei, dokter, bedankt voor uw zorgvuldige behandeling. En voor uw eerlijke informatie. 1 ding klopt niet wat u gezegd hebt. Ik geef u nog een paar dagen, zegt hij. Dat is niet aan u. Met alle respect. Dat is niet aan u. Ik bezocht hem laatst. Hij zat in zijn stoel, in zijn pyjama. 90 jaar. Hij zei, ik kan niet meer opstaan. Als ik opsta, zegt hij, dan val ik. Mijn kinderen moeten me in bed helpen. Maar zegt hij, ik heb zo'n geweldige zekerheid dat het goed is tussen God en mij. En straks heb ik een opstandingslichaam. En dan zal ik dartelen als kalveren in de wei. En ik keek naar die man. Ik zat daar als 40er en hij zat daar als 90-jarige in zijn pyjama. Toen dacht ik, deze man is echt vet gelukkig. Hij is echt happy. Ik zei, ben je bang? Nee, ik ben niet bang. Het is goed tussen God en mij. Ik ben een boef geweest, maar ik ben vergeven. Ik zei, hoop je nog een tijdje te blijven? Het is goed, zegt hij. Als God zegt, nog een tijdje, dan blijf ik. En als Jezus zegt, ik neem je tot mij, is het ook goed. Toen dacht ik, christenen zijn echt gelukkig. Ze hoeven niet bang te zijn voor de dood en niet bang te zijn voor het leven. Waar sta jij ergens? Are you ready? Niet, ga naar Jezus. Doe dat vandaag. Misschien maak je deze dienst mee om persoonlijk uitgenodigd te worden voor de koning. Om je in orde te maken met hem. En straks hem met hulde te ontvangen als hij komt. Laat het je motiveren. Laat het je opwekken. En laat het je troosten. Dat hij komt om alle dingen nieuw te maken. Dit is de belofte. Zie, hij komt spoedig. Maranatha. Amen.